Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaadmysteries. Mijn naam is Semke.
En mijn naam is Sander.
Welkom.
Dankjewel. Of was dat voor het publiek?
Multi-interpretabel, wat jij wil.
Dat is heel fijn.
Hoe is het?
Het gaat goed. Ik heb weinig nieuws te melden eigenlijk.
Nou, geen nieuws. Is...
Hoe is het met jou?
Goed nieuws, hetzelfde.
Ook al, wat zijn wij saai.
Ja,
hebben blijkbaar alleen over de boeken gebogen gezeten en...
Wel een beetje.
Oké.
Ja, maar dat leidt wel tot een, denk ik, bijna klassiek Cluedo-verhaal wat ik heb.
Dat is mooi.
Ja. Dat klonk heel twijfelachtig.
Nee, ik dacht, nou waar ik aan twijfelde toen ik het zei, is of ik hier meer over ging zeggen of niet.
Ah.
Want ik zat namelijk te denken, we hebben natuurlijk mijn laatste aflevering van 2 weken geleden, die voor ons een paar minuten geleden was. Ik streefde eigenlijk ook weer naar een Cluedo-verhaal en een mysterie, zeg maar het werd toch weer een groter verhaal.
Mm-hmm.
Dus ik ben blij dat... Dat we nu weer teruggaan naar de klassieke true crime.
Dit is een klassieke whodunit.
Mooi.
Denk ik.
Ik ben heel erg benieuwd.
Hoop ik. Ben je er klaar voor?
Ja. Sorry.
Onze luisteraars moeten ook wel denken. Jeetje.
Dit, we leggen persoonlijkheid in de podcast.
Zonder meer waar. Oké. Ik ga jullie meenemen naar het platteland in Lincolnshire, Engeland. En het is eind mei 1375. Het is een drukke periode voor de inwoners van deze regio. Het is midden in het landbouwseizoen. De inwoners van Grayingham hopen uiteraard weer op een vruchtbare en succesvolle oogst. Maar op deze laatste dag in mei wordt er eigenlijk iets heel anders in de velden aangetroffen. In een greppel treft men het lichaam aan van een man van rond de 30 jaar oud. Het lijkt erop alsof hij er al enkele maanden ligt, gezien zijn lichaam al in enige staat van ontbinding is. Ook is het aangedaan door dieren. Desondanks zien we dat het lichaam chique rijkledij aan heeft. Hij draagt een riem om zijn middel en sporen aan zijn hiel. Dit was een rijke man, zoveel is duidelijk. Maar wie is hij en hoe komt hij overleden in een greppel langs de weg bij de velden?
Dat is een klassiek Cluedo begin.
Nou ja, het is niet helemaal in het huis, maar daar komen we straks nog wel over te spreken. Het wordt zeker Cluedo.
Ja.
Voor een deel. Ja.
Oké. Okay.
Dus we hebben een lichaam op een plaatsdelict.
Met enige ontbinding.
Met enige
wat je
ontbinding.
Inderdaad na 3 maanden wel kan...
Ja. Ik zei niet 3, enkele. Weten het niet
enkele.
Zo goed. Ja. Maar goed, hij ziet er niet zo lekker uit. Dat kunnen we wel concluderen. De man die het lichaam ontdekt, die zorgt ervoor dat er een lijkschouwer komt. En een sheriff, zo snel mogelijk. Deze twee figuren zijn dan verantwoordelijk voor een verder onderzoek. Ook in die tijd is het belangrijk dat een lichaam niet wordt verplaatst. Dit geldt trouwens niet als het in een grote drukke stad is, als Londen. Dan moet het in een huis even weggemoffeld worden.
Ja, ik bedoel, er moeten mensen door, dus...
Ja, maar hier is het echt belangrijk dat het lichaam blijft liggen zoals het is aangetroffen. Ook... Als dat ingewikkeld is, dingen bemoeilijkt, zoals bijvoorbeeld zaaien, oogsten, dat soort dingen. Nee, je mag er niet aankomen. Sterker nog, de gemeente, het dorp waar het is aangetroffen, Grayingham, is verantwoordelijk voor het lichaam zolang de lijkschouwer er nog niet is.
Okay.
En je kan een flinke boete krijgen als er ook maar iets aangetast is.
Het zal hier, dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel helpt dat deze man duidelijk rijk was.
Ja,
dus
zeker.
Dat je hier mogelijk een voorname gast hebt.
Dat klopt, maar blijkbaar is dit de standaardgang van zaken als er een lichaam wordt aangetroffen in die tijd. En dat het is vooral een beetje shitty, omdat zo'n lijkschouwer, dat is blijkbaar een functie die je hebt naast je gewone beroep. Daar word je niet voor betaald. En dat betekent dat de persoon in kwestie ook nog wel eens ergens ver weg kan zijn voor werk, voor weet ik veel wat hij aan het doen is. Als het een koopman is, is hij misschien echt ver weg. En dan duurt het dagen voordat hij er is. En al die dagen mag je dus niet aan dat lijk zitten. Dus dat maakt het erg ingewikkeld. In dit geval...
Het was moeilijk om... Jezus.
Sander gaat helemaal stuk hier.
Ik wil te zeggen, mensen vonden het vast moeilijk om zich te beheersen, maar...
Nou, dat weet ik in dit geval niet. Want het lichaam was dus in verregaande staat van ontbinding, Sander.
Ja, sorry.
Zal ik doorgaan? Heb je even een momentje
nodig? Dus ik zit ook eigenlijk weer stom aan mezelf, van mijn eigen grapjes te lachen. Maar oké, nee, sorry, ga verder.
Goed. De lijkschouwer in kwestie is William de Kirton. En hij wordt vergezeld door sheriff Thomas de Cadeel. En Kirton die constateert dat het aangetroffen lichaam al enkele maanden dood moet zijn. Dat hadden de personen die hem hadden aangetroffen ook al wel in de gaten. Maar goed, hier wordt het nu bevestigd. En hij ontdoet het lichaam dan langzaam van kleding om op zoek te gaan naar een mogelijke doodsoorzaak. Zoals wonden of gebroken botten bijvoorbeeld. En wanneer hij het lichaam dan omdraait, is meteen duidelijk wat hier is gebeurd. Deze man heeft echt meerdere dodelijke steekwonden veroorzaakt door een mes. En deze Kirton als lijkschouwer is ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het opmeten van deze wonden. Dus hoe breed zijn ze, hoe diep gaan ze, hoeveel zijn het er, welke vorm hebben ze. En daarnaast zoekt hij samen met de sheriff naar andere aanwijzingen. En dan komen we dus weer op die kleding. Hij heeft een rijk versierde riem en die sporen. Dus dat laat zien dat deze man onderdeel uitmaakt van de ridderlijke klasse. En naar alle waarschijnlijkheid ook van de lokale adel.
Dat is interessant, want ja, dit maakt de mogelijke pool van, zeg maar, de mogelijke identiteit is te kleiner. Mm-hmm. Maar je zou toch ook wel verwachten dat die al eerder gemist is?
Nou, het is grappig dat je dat zegt, want dat treft. Want onder de lokale adel is er een man al enkele maanden niet gezien.
Ah.
En dit is ridder William de Cantilupe. En al snel wordt het lichaam ook geïdentificeerd als het zijne.
Ja. Juist.
William was dus gekleed in rijkleding. En dit, in combinatie met zijn vindplaats langs een weg, doet vermoeden dat William is aangevallen op de weg door struikrovers. Dat gebeurde vrij veel in deze kontrijen op het platteland. Dat is een plaag eigenlijk echt voor kooplieden, voor adel die alleen reist. Zeg maar echt mensen die waarschijnlijk met veel goederen of met veel geld op zak lopen.
Pelgrims mogelijk.
Ook, ja. Het is een lucratieve onderneming om struikrover te zijn. En dat merkt de koning ook. Die heeft daar echt last van. Die ziet dat dat een probleem is. Die probeert dat ook aan te pakken. Struikroverij wordt wettelijk geclassificeerd als hoogverraad.
Ja.
En daarmee ook flink strafbaar. Met nare straffen ook.
Ja, want je hebt natuurlijk een soort van juridisch probleem met struikroven. En het soort van de openbare weg. Want het vindt niet plaats binnen een stad.
Nee.
En een stad heeft zijn eigen juridictie.
Of binnen een hof.
Of binnen een hof, ja. Maar dan is het idee dat het een soort van de wegen van de koning zijn. Dus als je daar een misdrijf pleegt, dan pleeg je eigenlijk een misdrijf tegen de koning.
Ja. Ja, dus hij probeert dat op die manier ook goed aan te pakken. Maar dat lukt eigenlijk niet lekker. Want struikrovers zijn in die periode nog steeds aan het orde van de dag.
En ze verstoppen zich vaak als je op zoek gaat.
In struiken.
Ja, precies.
Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de mensen die onderdeel uitmaken van zo'n bende zijn niet per se het uitschot van de samenleving. Dit zijn regelmatig figuren uit alle lagen van de samenleving zelfs. Dus dit kan ook lokale adel zijn, dit kunnen ook clerici zijn. En als de sheriff en de lijkschouwer vermoeden dat ze hiermee te maken hebben, dan hebben ze ook wel een beetje een probleem. Want dat zijn niet per definitie daders uit de buurt. En ook figuren die potentieel een heel goed netwerk hebben. Dus dat is heel lastig om die aan te pakken.
Oh, wat interessant, want dit sluit uiteindelijk ook een beetje aan bij de vorige aflevering, dat piraten, zeg maar, dat niet het uitschot is.
Nee.
Maar dat dat ook mogelijk bij struikroverij het geval is.
Ja, zeker. En ik vond het ook wel grappig, want ik las in de literatuur ook, daar hebben ze vanuit een modern oogpunt nu een leuke term voor gevonden. Ze noemen deze struikroverbendes fur-collar criminelen.
Oh, wow.
Als een soort een soort verwijzing naar de white-collar, de witte boordcriminele misdaad, gepleegd door personen met een hoge sociale status.
Ja. Ja, want bont is natuurlijk prijzig,
ja.
Maar soms zijn er ook, en daar weet ik niet het fijne van hoor, maar volgens mij is er regelgeving over van welke stand je moet zijn om bepaalde soorten bont te dragen.
Mm-hmm. Ja.
En dat verschilt over Europa en per tijd natuurlijk, maar...
Nou ja, ik vond het daarom ook wel een leuke,
ja.
leuke term voor dit soort figuren. Maar zijn het wel struikrovers? Want Kirtan, de lijkschouwer, die treft een groot aantal steekwonden aan in Williams' lichaam. En wat verwacht je eigenlijk als iemands lichaam helemaal onder de steekwonden zit?
Wat? Woede, boosheid.
Ook.
Emotionele.
Nee, wat verwacht je te zien? Behalve de wonden.
Het stelen van de goederen.
Misschien ook. Hij heeft duidelijk zo'n mooie riem nog en dergelijke. Dus dat is niet het
geval. Je vraagt me naar een heel erg obvious antwoord.
Blijkbaar.
En ik geef hem niet blijkbaar.
Nee, wat eigenlijk de verwachting is, is dat zijn kleding volledig bebloed moet zijn. En dat het vol met steekgaten zit. En dat is niet zo. Zijn kleding is onaangetast.
Oh.
Ja. En dat is gek. De kleding is wel een beetje aangetast door de ontbinding van het lichaam. Maar niet. Het heeft geen bloedvlekken. Er zitten geen, wat ik al zei, geen scheuren in of een steken in van een mes. Dat betekent dat hij deze kleding niet droeg toen hij vermoord was. Werd.
Dat is heel bijzonder.
Ja. En dat betekent ook dat de daders hem opzettelijk van deze kleding hebben voorzien. En het lijk vermoedelijk hebben verplaatst.
Het is bijna het tegenovergestelde van de struikrover.
Ja. Om ervoor te zorgen dat de moord op een overval door struikrovers lijkt.
Ja.
Gezien ook de vindplaats langs de weg. Dus hier hebben we te maken met een pure cover-up.
Ja.
Ja. En ja, je zou wel kunnen verwachten dat zoiets zou moeten leiden tot inderdaad verdenkmakingen naar vreemden, zoals struikrovers, een onbekende bende en niet misschien personen uit Williams' eigen omgeving.
Ja, ik wilde eigenlijk net zeggen, maar het waren niet de meest heldere lichten, dat ze zeg maar dan niet bloed op zijn kleding hebben gedaan. Maar ik raadde dat ook niet, dus misschien is het heel normaal dat detail over het hoofd te zien.
Nou, het is wel zo dat het heel duidelijk is dat deze lijkschouwer en de sheriff ook echt niet op pad gaan op zoek naar een struikroversbende. Zij denken al heel snel, hier is iets niet in de haak. En dat gaan we straks nog wel even bekijken bij het verdere onderzoek.
Ja.
Maar misschien is het goed om even te hebben over wie William is. William die groeit op in een succesvolle vooraanstaande familie, de Cantaloupes. En grootvader Nicholas is een diplomaat met een succesvolle militaire carrière. Die de familie weer terug op de elitekaart heeft gezet. Dat waren ze 100 jaar ervoor ook. En daarna gaat het wel eens mis. Maar Nicholas heeft het weer helemaal voor elkaar. Opa Nicholas die besluit dat zijn titel en land en goederen na zijn dood aan zijn kleinzoons overgaan. Dat betekent dat hij zijn eigen zoon overslaat.
Oké. Dat is niet heel gebruikelijk volgens mij, of wel?
Dat gebeurt vaker.
Oké.
Het is niet ongebruikelijk. Dus het is niet wereldshocking, zeg maar, dat dit gebeurt. Waarom dit doet, weten we niet.
Voor de zoon waarschijnlijk wel, maar
ja, is getrouwd met een goede vrouw, heeft best wel wat landgoed in bezit. Dus het is niet dat hij het slecht heeft, maar hij krijgt in ieder geval niet de titel. Hij wordt overgeslagen. Dus het gaat over op William en op zijn grotere broer, die ook Nicholas heet.
Okay.
Dus we hebben opa Nicholas en we hebben kleinzoon Nicholas. Goed. Wanneer opa overlijdt, is Nicholas rond de 13, William rond de 11. Vader mag dan wel als een soort regent functioneren. Een soort trust totdat de zoons oud genoeg zijn. En we weten ook dat deze jongens van jongs af aan worden getraind om in de voetsporen van hun opa te treden. Dus
ja.
Militaire kennis, vechtkunsten en jagen. En bij aan het roer staan van een glansrijke familie hoort een mooie vrouw. En een goede vrouw vooral. Nicholas als oudste kleinzoon krijgt de titel van zijn opa. Er komt een huwelijk overeenkomst met de 4 jaar jongere Catherine Paynell. En de bruiloft die wordt uitgesteld, want zij is dus jonger, dus ze moeten wachten totdat zij de juiste leeftijd heeft bereikt. Die Paynells, dat is echt een invloedrijke familie. Haar vader is Sir Ralph Paynell, de voormalig sheriff van Yorkshire.
Oké.
En dit huwelijk is heel gunstig voor de Cantaloupe-familie. Trophy wife, happy life, zeg maar. Beetje zo. William die trouwt met Maud Neville. En hetzelfde geldt hier ook. De Nevilles zijn ook een invloedrijke familie. Dus dat zijn goede zetten die opa nog heeft bekokstoofd hier. William zelf, die komt in 1369, voor in de bronnen, omdat hij op campagne gaat in Frankrijk. Hij is hier om de zaken van de koning te waardigen. Zo zeggen de bronnen. Dat is een hele chique bewoording voor dat hij namens het Engelse leger Fransen in de pan aan het hakken is op het platteland.
Knokken.
Tijdens de 100-jarige oorlog.
Dorpjes in brand steken.
Ja, en lekker plunderen en alles.
Tijd.
Dit weten we ook. Dit leger leeft echt van het land. Het is specifiek deze campagne ook staat bekend als een niet zo'n vriendelijke campagne.
Okay. Er zaten weinig echt vriendelijke
mensen. Nee, tussen, ze waren allemaal shitty.
Hier gingen ze ver. Hè?
Hier gingen ze ver. Ze hebben daar het platteland maandenlang geterroriseerd, lezen
ja,
we.
Precies.
William vecht in 1370 en 1371 nog altijd in Frankrijk, waar hij onder andere deelneemt aan het beleg op Limoges. Maar in 1371 veranderen de verhalen over William. Zijn militaire carrière stopt vrij plotseling. Terwijl hij in Avignon is, wordt hij gearresteerd voor moord.
Oh.
En het slachtoffer is zijn bloedeigen broer Nicholas. Ja, spannend. Ik zie je verbaasd kijken. Terecht, terecht. Dat jaar reist Nicholas namelijk vanuit Engeland naar Avignon voor een audiëntie met de paus. En, dat was eerder behandeld, op dat moment zit de paus in Avignon.
Ja.
Nicholas wordt daar ziek. De symptomen lijken sterk op vergiftiging door arsenicum. En de autoriteiten zijn direct achterdochtig. Want Nicholas' enige gezelschap op dat moment is zijn broer, William. En gezien Nicholas nog geen kinderen heeft, is William de enige erfgenaam van de Cantilupe-titels. Dus ja, 1 en 1 is een beetje 2.
Ja, dat zou ik zeggen.
Hij wordt direct gearresteerd, hij wordt teruggebracht naar Engeland. Hij mag niet meer dienen in de campagnes. En hij wordt opgesloten in de Tower in Londen.
Maar dat is interessant, want ze sluiten hem dus niet daar op.
Nee, ze halen hem echt naar Engeland terug. Ja,
ja, ja. Ja.
Maar blijkbaar is er niet voldoende bewijs. Want tegen het einde van 1371, een paar maanden later, is hij weer op vrije voeten. Zeg maar, de aantijgingen zijn teruggetrokken. Er is niet voldoende bewijs. Of ja, men zegt nu, Nicholas is toch overleden door natuurlijke omstandigheden. En hij krijgt al zijn land en goed weer terug.
Oké. Okay. Dat heb je snel in de middeleeuwen, een tekort aan bewijs.
Ja, maar dit wordt wel, denk ik, interessant. Want Nicholas, laten we het even over Nicholas hebben. Hij is een persoon wiens geschiedenis ook wel een beetje belangrijk is om te vertellen. Met name in deze moordzaak op William. Zoals eerder genoemd, trouwt hij met Catherine Paynell zodra zij oud genoeg is. Een top huwelijksmatch. Alles lijkt in kan en kruiken. Maar vlak voor de bruiloft wordt Catherine aangesproken door een nicht van Nicholas en William. En zij zegt, ik geef je een penny als je ooit plezier hebt van je toekomstige man.
Savage.
Heel savage. Heel savage. En Catherine begrijpt deze opmerking ook niet. Dus ze legt zich een beetje naast zich neer. Zou ik denk ik ook doen. Het is gewoon beter. De bruiloft die komt en gaat. En de newlyweds die zijn klaar voor hun huwelijksnacht. Maar daar blijkt dat Nicholas totaal geen interesse in haar heeft. Catherine begrijpt daar ook werkelijk niets van. Ze besluit te wachten tot hij slaapt. Ze stopt dan haar hand tussen zijn benen om te kijken of ze hem opgewonden kan krijgen. Maar tussen zijn benen treft ze niet helemaal aan wat ze verwacht had aan te treffen. Volgens haar eigen woorden, het is er zo plat als de rug van een hand. Hierbij beweert ze overigens niet dat Nicholas vrouwelijke geslachtsorganen zou hebben. Ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze aangetroffen denkt te hebben.
Hm.
Je kijkt heel bedenkelijk.
Ja, ik denk arme Nicholas, maar
nou ja, dat gaat blijken. Voor Catherine is dit namelijk een reden om het huwelijk te willen ontbinden. Ze vraagt om een onderzoek om dat huwelijk te laten ontbinden. Maar dat gaat niet zomaar in de middeleeuwse maatschappij. Scheiden is niet heel erg oké. Er zijn wel 2 manieren waarop je een scheiding voor elkaar kunt krijgen. Er is een scheiding van de band. Die werd alleen toegekend wanneer het huwelijk niet geconsumeerd was. Of als er een reden blijkt waarop het huwelijk ongeldig zou zijn. Waardoor een koppel dan eigenlijk officieel nooit getrouwd zou kunnen zijn.
Ja,
en zo. Als dat niet te bewijzen blijkt, dan is de enige andere oplossing een scheiding van tafel en bed. En dat houdt in dat je eigenlijk los van elkaar gaat leven. Dat je dus ook niet meer hoeft te voldoen aan de verplichtingen die het huwelijk met zich meebrengt. Maar dat je eigenlijk wel getrouwd blijft. Je kunt dus niet hertrouwen bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dit komt heel zelden voor. En meestal alleen wanneer de echtgenoot zich wreed genoeg gedraagt voor zijn vrouw. Dus haar zeg maar soort van mishandelt. Als een vrouw ongelukkig is in het huwelijk, is dit niet zonder meer reden tot scheiding. Bovendien is het aan de man wel toegestaan om een vrouw te disciplineren in die tijd. En disciplineren is een beetje lastig te definiëren als wat geldt als discipline en wat geldt als mishandeling.
Ja.
Dus het maakt het een beetje moeilijk. En Catherine zit dus ook met een probleem. En dat bespreekt ze met de bisschop. En ze vraagt dus om ontbinding van het huwelijk. Maar ze wordt, zoals de regels zich voorschrijven, gedwongen om dan 2 jaar lang toch te proberen het huwelijk te laten werken. Om te zien of er dan niet toch iets gaat opbloeien. Dit is gebruikelijk. En als er dan in die 2 jaar niets gebeurt, dan mag ze van de bisschop weg. Nou, het lukt dus niet. Dus na 2 jaar pakt ze haar biezen en ze gaat bij haar ouders wonen. En ze zet het proces dan tot nietig verklaren weer in gang. En dat maakt dat deze zaak uiteindelijk voor het gerechtshof komt. En dat is ook waardoor we weten wat hier speelde. Want dit wordt beschreven. Maar hoe zit het dan met Nicholas? Want als we haar moeten geloven, dan heeft hij dus geen voelbare penis in ieder geval. Of in haar optiek helemaal niet. En dat betekent dat hij niet in staat is om haar zwanger te maken, krijgen. Hij wil absoluut niet dat het huwelijk stopt. Hij stuurt een groep gewapende mannen om Catherine weer bij haar ouders op te halen.
Oh ja.
Ja. Hij dreigt haar vervolgens op te sluiten wanneer ze terug bij zijn manor aankomt. En laat zelfs volgens een getuigenis beenijzers zien en zegt als jij zo doorgaat, dan is dit jouw lot.
Dit is echt wat je ook bij couples counseling... Ja. Hebben jullie dit al geprobeerd?
Nou, lukken is in ieder geval wel. Hij weigert daarnaast elk medisch onderzoek, want dat is eigenlijk wat die rechtszaak van hem vraagt. En hij sleurt haar mee naar een kapel waar hij haar dwingt te zweren voor de aanwezigen daar en op een bijbel dat ze wel seks hebben gehad, dat er niets mis met hem is en dat hij absoluut wel in staat is om een kind te verwekken. In de rechtszaak gebruikt hij dit argument ook, dat Catherine dat gezworen heeft.
Ja.
Dus dat om zijn zaak te bepleiten.
Ja, geen spel tussen te krijgen.
Geen spel tussen te krijgen. Maar de verdediging van Catherine is niet op hun achterhoofd gevallen. Het is een priester. En hij beargumenteert dat dit nonsens is. Want een vrouw die door een groep gewapende mannen bij haar ouders wordt weggenomen, vervolgens bedreigd wordt met opsluiting en dan gedwongen wordt om iets te zweren, dat kan niet helemaal een eerlijke bekentenis zijn geweest.
Scherp.
Zeker. Dit ettert een beetje heen en weer. Nicholas klaagt ook nog zijn schoonvader Ralph penaal aan voor het ontvoeren van zijn vrouw zonder zijn toestemming. Dus dat heeft ook zoden aan de dijk gezet in deze kwestie. En uiteindelijk beslist de bisschop in het voordeel van Catherine. Het huwelijk wordt ontbonden. Maar dat laat Nicholas niet over zijn kant gaan. En daarom vertrekt hij naar Frankrijk om daar eens een stevig woordje te gaan babbelen met de meerdere van deze bisschop. En dat is de paus.
Ah.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dit heeft dus blijkbaar totaal geen zin, omdat hij in het bijzijn van zijn broer in Frankrijk overlijdt. Zo op het oog door een arsenicumvergiftiging.
Hmm.
Ja. Het is voor ons nu erg lastig om te zeggen wat hier nu precies gaande was en of Catherine echt de waarheid sprak. Maar dat komt ook omdat we in de middeleeuwen geen verregaande kennis of medische terminologie hebben voor dit soort geslachtskenmerken en variaties.
Ja.
Men wist niet dat je bijvoorbeeld gendefecten kunt hebben die zoiets als interseksen veroorzaken.
Ja.
Moderne onderzoekers vermoeden dat Nicholas het, en nou hoop ik dat ik dit goed uit ga spreken, adrenogenitaal syndroom had.
Oké, die ga ik niet onthouden, denk ik.
Nee,
maar,
geeft niet.
Maar vertel.
Ik ga het uitleggen. Dit zorgt ervoor dat je een soort overproductie krijgt van androgenen. En in veel gevallen daardoor ook dat de puberteit veel eerder van start gaat. Een man krijgt dan op vroege leeftijd bijvoorbeeld al een hele lage stem. En Nicholas wordt ook omschreven als een lange man met een hele diepe, zware stem.
Ja, oké, dus vroeg begonnen met groeien.
En dat hij waarschijnlijk ook flink behaard is. Dat weten we voor Nicholas niet, maar dat is wel een van de kenmerken. Maar het zorgt er ook in veel gevallen voor dat genitaliën zich niet goed ontwikkelen. Waardoor het moeilijk is te definiëren of het mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen zijn.
Oké.
Belangrijker misschien nog wel, in het geval van Nicholas. Door de enorme aanmaak van androgenen in het lichaam stijgt het kaliumgehalte en verliest je lichaam extreem veel natrium en water. En dat betekent dat je lichaam heel erg slecht tegen stress en inspanning kan. Bij een te groot verlies raakt je lichaam zeg maar in shock. En dat kan zelfs zorgen voor plotseling overlijden. En opvallend, de kenmerken bij zo'n reactie lijken exact op een vergiftiging van arsenicum.
Ja, ja. Dus dit is een plausibele...
Zeker, zeker. Ja. Dus het is niet zo gek dat hij... Dat wil je misschien later, ondanks dat ze niet precies wisten wat er met hem mis is, want dat kon niet. Maar toch dachten hij moet dan aan natuurlijke omstandigheden zijn overleden. Als je dit verder langs een lijn legt... Nicholas is in tegenstelling tot zijn broer nooit op militaire campagne geweest. Wanneer hij zijn vrouw terug wil hebben, gaat hij haar niet zelf halen. Hij stuurt een groep gewapende mannen.
Ja, ja, ja.
Nou ja, en wanneer hij dan in Frankrijk is om zijn zaak te bepleiten, kun je je voorstellen dat hij bezwijkt onder de stress en de druk die dit allemaal meebrengt.
Ja, precies.
Zeg maar. Dus ja. Het is een moeilijke situatie waarbij we nu met een moderne blik kijken.
Ja.
Maar goed, als het klopt, hè, als het klopt dat hij aan zoiets leed, dan is het goed voorstelbaar dat hij helemaal niet zat te wachten op zo'n onderzoek. Blijkbaar is zo'n onderzoek ook een stel oudere, wijze vrouwen die aan je bed gaan staan meerdere nachten en gaan kijken hoe jij functioneert. Dat kan niet gemakkelijk zijn.
Voeg daaraan toe mogelijk middeleeuws idee van mannelijkheid.
Ja. En dat is het ook exact. Hij zal zich ontzettend beschaamd hebben gevoeld als vooraanstaande jonge edelman van een vooraanstaande familie. En hij moet waarschijnlijk door deze lopende rechtszaak de talk of the town zijn geweest.
Ja.
Die hele rechtszaak tussen hem en Catherine is bewaard gebleven. Dat kun je nog steeds inzien in de York Ecclesial Court. Meestal zelfs gedigitaliseerd, dus dat is wel bijzonder. Ja. Maar ja, het is duidelijk, dit heeft een enorme deuk in de Cantiloupe familienaam veroorzaakt. En die strijd om Catherine heeft die relatie met de familie Pennells ook behoorlijk getroubleerd.
Ja, dat...
Ja.
Dit is iets waar persoonlijk contact en politieke bondgenootschappen in elkaar overvloeien. Dus.
Ja, dat heeft niet geholpen. En wanneer die William dan uiteindelijk vrijgelaten wordt uit de Tower en terugkeert, dan komt hij in een hele lastige situatie. Want zijn broer is overleden. Hij krijgt de titel. Want zijn broer had geen kinderen.
Ja.
hij moet dan de reputatie gaan herstellen. Maar daarnaast is hij een lange tijd helemaal daar niet geweest. Hij is zeker 2 jaar in Frankrijk geweest. Hij heeft al die tijd zijn vrouw, Maud Neville, niet gezien. En hij keert waarschijnlijk, hier hebben we het ook al eens vaker over gehad, terug als een getekend man. Want hij, ja, ongeacht of hij zich vriendelijk heeft gedragen tegen de Fransen, ik denk het niet, zal hij ook wel enig leed hebben gezien. En
ja,
daar niet per se een leuker mens van zijn geworden.
Ja, en er kleeft natuurlijk waarschijnlijk toch wel die moordaanklacht aan hem. Maar dan ook de moord op een broer, wat een soort van extra erg is in middeleeuwse ervaring. Als je kijkt naar ook de Bijbelse connotaties.
Zeker. Hoewel we dit niet per se zo terugzien komen in de bronnen. Het, is
okay.
niet, het lijkt niet alsof hij daar heel erg wordt afgerekend in eerste instantie. Daarnaast is het denk ik ook zo, hij ging op jonge leeftijd al op campagne naar Frankrijk. Hij trouwde ook op jonge leeftijd met Maud. Dus waarschijnlijk hebben die twee niet heel veel tijd met elkaar doorgebracht voordat hij naar Frankrijk gaat. Ze hebben elkaar misschien niet echt eens goed leren kennen. En, dat heb ik volgens mij genoemd, de Neville family is zeg maar dikke mik met de Pennells. En Maud, die was wel daar. En die heeft de hele shebang rondom de discussie tussen Nicholas en Catherine meegekregen. Ze is bovendien goed bevriend met Catherine. En wanneer William terugkeert, is het dus niet alleen reputatieschade en verbroken allianties, maar zijn vrouw is geallieerd met de vijand van zijn broer, namelijk die Pennell-familie. Dus dit is moeilijk.
Dit is lastig.
To say the
least. Dit is een,
We horen in de bronnen trouwens niet zoveel meer over William na zijn vrijlating uit de Tower. Pas 4 jaar later duikt hij weer op als lijk in een greppel. Dat is het eerste wat we weer van hem horen.
Ja.
Uit de introductie. Goed. Wat krijgen we? Een moordonderzoek. De lijkschouwer Kirton en Sheriff Kedel zijn na hun onderzoek van Williams' lijk er al snel uit, dus dat hij niet door struikrovers vermoord is. Maar door wie dan wel? Dus besluiten zij naar de plek te gaan waar William het laatst gezien is. Dit is Scotton Manor, een van de landgoederen van de Neville-familie, waar William en Maud met hun huishouden een tijd zouden hebben verbleven. En het ligt slechts een paar mijl van de vindplaats van Williams' lichaam. Dus dat is een goede eerste stap. Maar daar aangekomen blijkt dat het hele huis hermetisch is afgesloten. Er is niemand. Maar waar is dat hele huishouden dan heen? En misschien nog wel belangrijker, waar is Maud heen? William die zetelt vooral in Greasley in Nottinghamshire. En ook daar is niemand.
Huh.
Ja. Na lang zoeken vinden ze haar. Haar kamerjuffrouw Agatha en Williams schildknaap Richard Geese worden aangetroffen in huizen Caythorpe. En dat ligt zo'n 40 mijl van Scotton Manor af. En dit is een landgoed van Sir Ralph Paynell.
Kijk.
Ja, here we go. Dezezelfde Ralph Paynell, die de vader is van Catherine. En blijkbaar zitten ze hier dus al sinds Williams' verdwijning. Zo blijkt. En Sheriff...
Ze hebben niet lang gezocht naar deze missende...
Nee, ze zijn daar gewoon heen getrokken en hebben zich daar zich comfortabel gemaakt. En dat was het dan. En de sheriff vindt dit behoorlijk verdacht. Die besluit hierop Maud, Agatha en Richard direct te arresteren op verdenking van moord. En hij neemt ook meteen Ralph Paynell mee als medeplichtige voor het onderbrengen van verdachte moordenaars na het plegen van het feit. Dus hij heeft 4 arrestanten. En dit brengt meteen een ander issue met zich mee. Want als de onderzoekers ervan uitgaan dat William niet vermoord is in de greppel waar hij is aangetroffen, maar bijvoorbeeld in Scotton Manor, dan kan het bijna niet anders dat het hele huishouden hiervan geweten moet hebben. En Scotton Manor als huis is vrij klein. Het is onmogelijk dat de rest van de aanwezigen hier niets van af heeft geweten. Dus ze geven bevel tot arrestatie van het hele huishouden.
Oeh.
Ja. En dat gaat dan in totaal om 15 potentiële daders. We hebben Robert of Clatham, de rentmeester. John, een kamerheer. Robert Cook, de butler. Daarom zei ik, het wordt een Cluedo-verhaal. Richard Geese, de schildknaap. Agatha, het kamermeisje. Verschillende knechten, 8 in totaal. Maud Neville zelf en Ralph Paynell. Dus dat is een behoorlijk clubje.
Ik heb een idee. Oké.
Okay. Ja?
We maken een versie van Cluedo.
Met dit.
Met dit.
Ja, dat kan, dat kan. En met welk wapen was het en in welke kamer?
Ja.
Precies. Maar wat zou jij doen als er een arrestatiebevel tegen je loopt en je bent nog niet helemaal gelokaliseerd?
Verdwijnen.
Ja, en dat is ook wat hier gebeurt.
Tenminste, ik niet. Ik zou direct...
Jij zou je melden.
Om te zeggen, ik heb niks gedaan.
Ja, nou ja.
Zwemke.
In dit geval besluiten iedereen die eigenlijk nog niet gearresteerd was, de boel te ontvluchten. De meeste als verdacht aangemerkte personen komen nooit opdagen bij hun rechtszittingen en worden aan het eind van de rechtszaak vogelvrij verklaard. Maar goed, die 4 die al gearresteerd waren en de huisrentmeester en de butler, die worden wel gearresteerd en voorgeleid, zeg maar. En Maud, die breekt snel. Die geeft na haar arrestatie een getuigenis van wat er gebeurd zou zijn.
Oké. Okay.
Zij zegt, het echte plaatsdelict is hun slaapkamer in Scotton Manor. William en zij zouden gaan slapen en waren hier al zich klaar voor aan het maken. Zo had William zich al omgekleed in een nachtgewaad. Hij had de deur van de slaapkamer op slot gedaan en hij had zijn nachtelijke gebeden gezegd. Dit laatste is vrij relevant voor een middeleeuwse mens, want dat betekent dat William toen hij stierf in vrede met God was.
Kijk.
Ja, dat is wel fijn.
Ik maak me daar zorgen over.
Ja, nou, terecht. Leef. Want als je niet het sacrament hebt ontvangen, dan heb je misschien wel een probleem in het hiernamaals.
En, zeker als je daarna, wat is het, iets van 30 keer op je eigen dorp valt, mogelijk?
Ja, ja, zeker. Dus dit zorgt in ieder geval voor een stukje betere zielenhel. Die deur, die is dus op slot.
Ja.
Met alleen Maud en William in de slaapkamer. De enige personen die een sleutel hebben om deze deur te open te maken naast William zelf, zijn de rentmeester en het kamermeisje, Agatha. De rentmeester heeft zijn eigen huis en is 's nachts niet aanwezig. Maud zegt dus dat Agatha haar sleutel aan de schildknaap Richard Keys en de butler Robert Cook zou hebben gegeven. Zij gebruikten de sleutel om de slaapkamer binnen te komen en steken dan vele malen op een nietsvermoedende William in. Maud laat ze met rust. Vervolgens wordt besloten dat ze van het lichaam af moeten. Dus ze halen een grote zak uit de stallen en water uit de put. Dat water gaan ze vervolgens koken in de keuken. En dan brengen ze het water naar de slaapkamer en dan gaan ze het lichaam van William wassen. Want dit moet ervoor zorgen dat het bloeden stopt. Want ze willen het lijk in een grote zak doen en ze kunnen zich niet permitteren dat er dan helemaal die zak onder bloedt. Want dat maakt ze mogelijk verdacht.
Ik heb een probleem met deze logica.
Ja, het is Mout's verhaal.
Oké.
Vervolgens verzamelen ze dus die rijkleding. Dus de chique kledij, zijn riem, zijn sporen. En ze zadelen twee paarden. En dan rijden ze enkele mijlen van Scotland Manor weg. En bij de velden vinden ze dan een goede greppel. En dan halen ze zijn lichaam uit de zak. Ze kleden hem in zijn rijkleding en ze laten hem daar achter. Ondertussen maakt Maud de slaapkamer schoon. Wordt alles ingepakt en Maud, Richard en Agatha vertrekken naar Ralph Penel. We weten niet wat het andere huishouden op dat moment doet.
Oké.
Maar wat jij al zegt, deze getuigenis roept behoorlijk wat vragen op.
Ja.
To say the least. Mijn vraag bijvoorbeeld al is, waarom gaat Maud in vredesnaam de rommel van de moordenaars van haar man opruimen? Waarom gaat ze met één van hen, mogelijk Agatha, die hier ook in betrokken is, naar het huis van Ralph Pinnell? Waarom biecht ze dit pas maanden later op? Waarom is ze zich niet meteen komen melden? Waarom laat Ralph Pinnell een vrouw met twee personeelsleden in zijn huis zonder zich af te vragen waar haar man is? Bijvoorbeeld?
Ja.
Moeilijk.
Dit is. En waarom denken ze dat het schoonmaken van een lichaam ervoor stopt dat het.
Blijkbaar werkte het. Heet water, ja, ik heb geen idee. Maar die zak heeft niet gelekt en die rijkleding had geen bloedvlekken. Dus.
Oké.
Pro-tip.
Nou, je hebt geen pleister nodig.
Nee,
gewoon even onder de warme kraan.
Gewoon even onder de warme kraan houden. het is duidelijk dat de jury ditzelfde soort vragen stelt. En dat ze de getuigenis van Maud ook niet zomaar geloven. Maar het lastige is dat we hier slechts 5 mensen horen. Dus dat het merendeel van dat bedienend personeel is gevlucht en dat geen enkel verhaal bevestigd of ontkend kan worden. Ralph die maakt zich er sowieso makkelijk vanaf. Hij zegt dat hij niet wist dat William vermoord was of dat Maud of wie dan ook hierbij betrokken zou zijn. En dat hij er ook geen noodzaak in zag om hier te informeren waarom Maud überhaupt langskwam. Hij pleit onschuldig te zijn. Ja. Dat is, ik vind het een beetje kort door de bocht.
Dat weet ik niet.
Ja, mij niet bellen. Dat onschuldig pleiten te zijn, dat doet iedereen die daadwerkelijk wel voor het hof verschijnt. Behalve Maud geven ze eigenlijk allemaal aan van niets te weten. En dat maakt het ook heel lastig om uit te zoeken wat er dan wel is gebeurd. Want je kan je eigen verhaal niet vertellen als je claimt dat je niet weet wat er is gebeurd. Maar Maud wijst wel 2 daders aan.
Ja.
Die zeggen dat ze van niks weten.
Ja.
Kan het dan zijn dat Maud hen gebruikt als zondebok voor haar eigen daden? Bijvoorbeeld. We hebben een aantal scenario's. Dus die neem ik graag even door. De eerste is Maud als opdrachtgever. Het kan natuurlijk zijn dat zij van haar man af wilde. En Richard en Robert heeft gedwongen om dit voor haar te doen. En een belangrijk detail is misschien wel wat er gebeurt na de rechtszaak. Want Maud hertrouwt met niemand minder dan Sheriff Thomas de Cadill.
Ja.
Ja. Dus dat is interessant.
Ja, dat is opmerkelijk.
Opmerkelijk. Wanneer in de jaren 30 van de vorige eeuw het voor het eerst onderzoek wordt gedaan naar door zeg maar moderne onderzoekers, mm-hmm, naar deze zaak, wordt het feit dat zij hertrouwt met deze Thomas aangegrepen als de aanwijzing voor haar als dader. Het zou ingegeven zijn door haar liefde voor de sheriff. Hij was ook een vooraanstaand man in die omgeving. Er is niets aan de hand zolang William in Frankrijk zit, maar dan komt hij terug en ja, dan wordt het ingewikkeld. Dus misschien dat ze dan, ingegeven door Ralph Pennell en haar minnaar zelf, denkt, we dwingen het personeel om even een handje te helpen. Maar we hebben hier geen bewijs voor. We hebben überhaupt geen bewijs voor een buitenechtelijke relatie. En uit de bronnen is er ook geen indicatie dat Maud de sheriff überhaupt kende voor deze zaak speelde.
Oké. Dat is flinterdun dan.
Het is flinterdun. De enige reden om deze theorie te volgen is het feit dat de twee na de zaak trouwen.
Ja.
En niet lang, want hij sterft 2 jaar later. Dus, sip.
Ja, wat een sukkel.
Ja, nou ja. Shit happens. Daarbij moet je meenemen dat wanneer men dus voor het eerst met zo'n semi-moderne blik naar de motieven gaat kijken en wie er achter het moord kan zitten in de jaren 30 van de vorige eeuw, er nog steeds een maatschappij is waar het gebruikelijker is om personeel in je huishouden te hebben. En het idee dat je personeel dus bijvoorbeeld uit zichzelf achter zo'n moord kan zitten, is een gedachte die er bij de jaren 30 niet zo lekker ingaat. De elite als opdrachtgever is gebruikelijker.
Ja.
Dus het personeel zal alleen zo'n rol hebben gespeeld wanneer ze dan gedwongen zijn of omgekocht zijn. Maar dat is niet helemaal fair, want dit zijn gewoon mensen, individuen met hun eigen gevoel, met hun eigen rugzakje, zeg maar ook. En we weten dat 7 van de 13 personeelsleden, waaronder Agatha, daarvoor al met elkaar samenwerkten bij de buurman van Scott & Manor. Ze kennen elkaar dus al heel lang.
Oké.
Ze zijn op elkaar ingespeeld, zeg maar. En wanneer je dan aan het werk gaat als knecht of kamerheer of meisje, dat gebeurt al op jonge leeftijd. Dus deze mensen groeien praktisch met elkaar op.
Dit is een soort van familie.
Ja, zo kun je het denk ik wel goed omschrijven. Ja. En daar is helaas tot op de dag van vandaag nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Want men vindt die lagere klasse dan niet zo interessant. Hoe functioneert zo'n kleine community, zeg maar, van huishouden in de middeleeuwen in verhouding tot elkaar en in verhouding tot hun de mensen die zij dienen, zeg maar.
Ja, het is ook een moeilijk iets om te onderzoeken natuurlijk. Want je komt wel, je komt ze tegen in bronmateriaal, nu natuurlijk ook, maar het zijn altijd flinters verspreid over. Dus je moet, lijkt mij tenminste, heel veel materiaal bekijken om daar zoveel mogelijk kleine beetjes uit te.
Zeker. En ook hier zien we weten gewoon bijna niks van die mensen. We weten hun functie, we weten soms waar ze vandaan kwamen. Maar heel veel meer dan dat weten we eigenlijk niet. Er zijn wel wat wetenschappers die het belang van dit onderzoek onderschrijven. Het idee dat een personeel als individu of als groep niet gewelddadig kan zijn, omdat ze jonger zijn dan de persoon die ze dienen, of omdat hun sociale klasse lager ligt, dat is absoluut nonsens.
Ja.
En het beetje onderzoek dat hiernaar gedaan is, toont al wel aan dat dit soort kleine communities van personeel dezelfde normen en waarden gaan delen. Dus wat jij ook al zegt, een soort familieband, maar ook eenzelfde manier van denken. En ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijk idee kunnen hebben over disputen, of zelfs wanneer je iets niet vindt, en dat zien we bijvoorbeeld ook in dorpen, opstandelingen. Dat kan leiden tot geweld of opstand tegen je meester.
Ja, precies.
Bijvoorbeeld. En Maud is hier een interessante factor, want zij is geen slachtoffer.
Nee.
Zij wordt niet vermoord. Dus misschien had het personeel geen problemen met haar, maar was ze wel getuige van hoe haar personeel in koele bloede in haar bijzijn haar man om het leven bracht.
En is er mogelijk dus iets veranderd ook toen de man terugkwam?
Ja. Nou, en daar zijn een aantal suggesties voor. Allereerst, wat kan de reden dan zijn geweest dat zij William zouden willen vermoorden? Misdroeg hij zich? We leven hier in een periode waarin het normaal is dat je gewapend bent, waarin geweld veel meer aan de orde is van de dag dan nu. Men drinkt veel. Men wordt getraind om te vechten, om te moorden. Het moordpercentage ligt 5 keer hoger dan waar het nu ligt.
Ja.
En lange tijd werkt dit personeel voor Maud alleen, want William is in Frankrijk. Daarnaast is Scott & Manor een Neville-huis, dus niet een Canterloop-huis. Dus de kans dat het personeel veel loyaler is aan Maud dan aan William is groot. En we kunnen ons voorstellen, ik noemde dit net ook al, William komt terug van de oorlog.
Van een van de meest vrede hoofdstukken uit die oorlog.
Dus wat bijvoorbeeld als hij zich getekend door die oorlog zou hebben misdragen tegen zijn vrouw en het personeel dat niet pikt?
Ja.
Suggestie 1. Maar er is nog een andere engel mogelijk. Want vergeet niet dat dit speelt vrij kort op alle drama rondom zijn broer.
Ja.
En iedereen in die wijde omgeving weet dat Nicholas impotent was. En dit is lastig voor William, want hij heeft zelf ook nog steeds geen kinderen. Dus hij moet die druk hebben gevoeld van, ik moet mij ook bewijzen op dit vlak. Ik moet laten zien dat ik het wel kan. En het kan zijn dat hij pech had, dat bijvoorbeeld Maud onvruchtbaar was, want ze heeft daarna nog 2 huwelijken en zij krijgt nooit kinderen. Dus dat kan. Maar het kan ook zijn dat er met ook bij hem een defect zat.
De grote kans dat er bij de match gewoon een kleinere kans is.
We weten dat niet. Maar in dit huishouden in Scotland Manor leeft eigenlijk uitsluitend mannelijk personeel, behalve Agatha. En wat als hij zijn positie als heer heeft aangegrepen om zijn lusten en frustraties over deze hele situatie te botvieren op haar? Want in die tijd, als je als heer misdraagt naar je personeel, in welke vorm dan ook, dan is het heel moeilijk om hier een klacht over in te dienen. Want dit wordt behandeld door een hof van mensen die, potentieel is dat je eigen meester zelf of vriendjes of familie daarvan. Je maakt geen schijn van kans.
Nee.
En Agatha of haar collega's in het huishouden moeten misschien wel daardoor het gevoel hebben gehad dat ze het recht in eigen handen moesten nemen.
Ja, ook natuurlijk net als de andere speculatief, maar lijkt me een reële
het is, okay. Het is uitsluitend speculatief. Maar William is overvallen in zijn slaapkamer. Terwijl hij het niet zag aankomen, dat blijkt uit zijn steekwonden. Hij heeft er heel veel. En hij was zelf dus ongewapend. Dat is denk ik ook de enige manier waarop je een man als William kan overmeesteren. Want deze man is getraind om te moorden.
Ja.
Die gooi je niet zo omver. Dus als je zo iemand wil omleggen, moet je dat doen wanneer die persoon op zijn zwakst, op zijn, hoe noem je dat?
Je doet het niet wanneer die een zwaard draagt.
Nee, want dan maak je geen schijn van kans. Nee. Maar stel, Agatha zou zwanger zijn geraakt van William. Nadat hij haar dan misbruikt zou hebben. Dan kan zij daar dus geen beklag over doen. Maar zwangerschap bemoeilijkt dit nog verder. Want in de middeleeuwen ging men ervan uit dat je alleen zwanger kan raken als je een orgasme hebt gehad. En het orgasme is in dat denkbeeld niet een automatisch lichamelijke reactie op stimulering, maar het bewijs dat er geslachtsgemeenschap was met consent.
Ja.
Dus een verkrachtingsrechtszaak is per definitie gedoemd te mislukken als de vrouw zwanger is geraakt van haar verkrachter.
Ja.
Wat verschrikkelijk is.
Dit is voorbij verschrikkelijk in principe. Maar dan zou die man in dat huis dat ook geloven.
Ja. En secundair, als Agatha zwanger was en Maud nog altijd niet, dan zou William haar dus nooit laten gaan. Want zij is het bewijs van zijn geslaagde mannelijkheid. Ja. Er is dan nog een element wat dit scenario zou kunnen onderschrijven. Agatha is een van de 5 die uiteindelijk dus gearresteerd en berecht wordt. Ze wordt opgesloten in de Lincoln-gevangenis. We komen haar in de bronnen steeds tegen als Agatha Freer. Maar wanneer ze in de gevangenis zit, weet ze op te ontsnappen. Door nalatigheid van haar bewaarders. En gek genoeg heeft ze dan opeens een andere achternaam. Ze heet dan Agatha Lovell. Dit kan een schrijffout zijn. Dit kan ook zijn dat ze in de tussentijd getrouwd is of verloofd. Of verandert ze haar naam in een naam die niet geassocieerd is met het proces en claimt ze getrouwd zijn, zodat de hele discussie over of zij consent heeft gegeven, wordt vermeden. Maar dit is allemaal flinterdun en heel moeilijk.
Ja, nou, deze is natuurlijk moeilijk omdat we ook weer een paar stappen met aanname verder zijn.
Ja, zeker.
En dan wordt het natuurlijk nog moeilijker.
Absoluut. Maar... Ja.
Ja, maar ik ben ook nog aan het denken over het ontsnappen aan gevangenis. Dat is best ook wel een...
Ik ga daar niet al te ver op in. Maar er zijn ook weer allemaal discussies over of die zijn omgekocht. De twee in kwestie zijn ook berecht hiervoor. Eén komt er uiteindelijk mee weg, de ander niet. Maar dat komt omdat hij een behoorlijke reputatie heeft van gevangenen die blijkbaar onder zijn watch verdwijnen.
Hij had een hele dure auto.
Hij had ook een hele dure auto. Nee, maar het kan zijn dat hier ook van hoger af invloed is geweest.
Ja, precies.
Weten we niet. Ze wordt vanaf dat moment horen we niets meer van haar. Ze wordt wel overigens daardoor ook vogelvrij verklaard.
Ja. Ja.
In dit scenario kan het trouwens zo zijn dat Maud misschien wel medeplichtig was en dat ze Agatha en haar personeel wilde helpen om van haar man af te komen. Zij
het
zou
een mengsel zijn van.
Zeker. Ja, het kan dus alle kanten op. En hier ook zou zij of bijvoorbeeld Ralph Pinnell misschien invloed kunnen hebben gehad op zo'n ontsnapping.
Ja, precies.
Maar dit is heel moeilijk.
Ja, ja, want ook, misschien wil je daar nog aan refereren, maar je hebt natuurlijk ook gewoon die rivaliteit tussen de families die dat huwelijk onder druk zet.
Scenario 3.
Oh,
ja.
Excuus, ik
want
loop vooruit.
Want we hebben Ralph Pinnell nog. Want hij, wat je zegt, hij heeft een moeilijk verleden met Williams' broer Nicholas, dus zou hij achter de moord kunnen zitten. Hij is invloedrijk. We weten in de bronnen over rechtspraak, dan komen we hem best wel vaak tegen. Hij is een behoorlijk heet hoofd. Hij moet zich meermaals verantwoorden over misdragingen. Dus dit is ook niet een hele leuke man, denk ik, als je hem tegen je hebt. De rechtszaak rondom Nicholas en Catherine en hoe zijn dochter mishandeld is geweest, kunnen we ons zo voorstellen, zal wel een diepgewortelde wrok hebben veroorzaakt bij deze Ralph. En waarschijnlijk ook richting William de Cantaloupe. Ondanks dat William daar eigenlijk feitelijk niet zo heel veel mee te maken had.
Nee, maar je hebt hier natuurlijk familie-eer.
Ja.
Die is echt heel erg belangrijk voor dit soort lieden.
En we zien dat hij Maud helpt. Want het is heel onwaarschijnlijk dat hij niet wist wat zich had voorgevallen in Scotland Manor. Dat dit, ja. Het is heel raar als opeens een vrouw komt aankloppen met personeel en dat je en die maanden bij jou laat blijven en dat je niet eens ergens een keer een gesprek aangaat over hoe en wat.
Ja.
Maar ja.
Dat zou waarschijnlijk dat je verwacht dat in het eerste gesprek.
Eigenlijk wel. Ja, kom even binnen, ik geef je een kopje thee, maar vertel eens. Ja. Hoe is het nou met William?
Ja, wat doet al het bloed aan je handen?
Ja. Maar het is je wel ook een beetje goed af te vragen wie baat bij de moord. Ik kan hier een materieel gewin zijn als motief. De Pinnells zelf ontvangen niets door de moord. Ze worden er niet rijker van. Ze krijgen geen landgoederen in bezit van de Cantaloupes. Dit geldt ook voor Maud. Want nadat de rechtszaak is afgerond, beslist zij haar erfdeel niet op te eisen.
Oké.
Ze wordt er dus niet per se rijker van. Pas wanneer haar derde man denkt, jij laat nog wat liggen hier. Laten we daar eens even werk van maken. Gaan ze dat doen en dan krijgen ze dat ook wel voor elkaar.
Oké.
Bijzonder genoeg. Maar dit is echt jaren later.
Ja, precies. Maar het is wel significant dat ze inderdaad niet opeist dan.
Nee. Maar er is nog een ander persoon, die als je op materieel gewin gaat kijken, wel gebaat is bij het overlijden van William. En dat is scenario 4. Deze persoon is tot nu toe in elke interpretatie van het bewijs niet onderzocht. Toch is hij de persoon aan wie de titel en al het land en goed toekomt wanneer William sterft. En dit is de vader van Nicholas en William. Ja, de overgeslagen man.
Ja, inderdaad.
We weten niet zoveel van hem, helaas. Hij komt heel weinig voor in de bronnen. Meestal alleen als het gaat om de erfenis. In eerste instantie bij opa, dat hij wordt overgeslagen. En de tweede keer wanneer William overlijdt. We weten wel, ergens is een melding dat hij flinke schulden had. En dat zijn vader dit heeft afbetaald. Dus dat hij daardoor eigenlijk schulden bij zijn vader had. En het kan zijn, maar ook dit is speculatief, dat dit de reden is dat hij uit die opvolgingslijn wordt gehaald.
Ja, precies.
Ja. En misschien heeft hij daarna ook nog wel verdere schulden opgebouwd. Misschien heeft hij zijn vader terugbetaald, dat weten we niet. Maar goed. En het kan zijn dat hij met een oudste in ongenade gevallen zoon, die tevens op 28-jarige leeftijd overlijdt, en een jongere zoon die rond zijn 30ste nog altijd kinderloos is, denkt, goh, wat een zooitje. Wat een teleurstelling.
Ja, en met die aanklachten tegen, in principe tegen de mannelijkheid van...
Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat hij heeft gedacht, joh, dat komt me eigenlijk wel goed uit als ik die titel weer terug heb. Misschien heeft hij kan hij met zijn vrouw, of een tweede vrouw, of weet ik veel wat hij had, nog een tweede leg beginnen. Ik weet niet hoe oud de beste man was. Misschien had hij weer schulden en kwam het in die zin wel goed uit. Maar ook hier, we hebben geen bewijs dat dit is gebeurd.
Nee, alleen een motief.
Nee.
En een half motief.
Ja, joh, het is echt wel te splinterdun. Uiteindelijk worden alleen Maud, Ralph, Agatha, Richard Keys en Robert Cook dus gehoord en voor een jury veroordeeld. En de rechtbank hier, bestaat uit 12 ridders uit het graafschap. En wanneer ze dan geen 12 ridders konden vinden, dan mochten ook vrije mannen meedoen. Maar daar mocht je dan als partij wel bezwaar tegen aandienen. Indienen. Maar het is wel goed te bedenken dat deze ridders en vrije mannen zowel de aanklagers als de verdachten op zijn minst redelijk goed kenden. Dus ze hebben veel kennis van het misdrijf, de betrokken personen en mogelijk, ze mogen zelfs hun eigen bewijs inbrengen als beraadslagingen.
Ja.
En dat maakt het ook weer een beetje complex. Als het bijvoorbeeld gaat om een zaak waar weinig of geen materieel bewijs is, dan vertrouwen juryleden op hun eigen kennis over personen, op karaktergetuigenissen en zelfs op roddels om beweringen voor de rechter te bevestigen of te ondermijnen.
Ja.
Dus het maakt het moeilijk en in deze zaak hebben we ook nauwelijks materieel bewijs. We hebben een lichaam met meerdere steekwonden. We hebben een lichaam dat bovendien door de tijd die er overheen is gaan, ook niet alle geheimen misschien meer kan prijsgeven. We hebben een getuigenis van Williams' vrouw, die twee personeelsleden uit haar eigen huishouden aanwijst als dader. En we hebben twee personeelsleden die claimen onschuldig te zijn. En daarnaast hebben we dan ook nog een ridder, Ralph Paynell, die de vermoedelijke daders in huis nam, maar absoluut totaal niks weet van een moord. Dus dit zaakje stinkt.
Ja, precies.
En dat weet die jury eigenlijk ook. Maar Maud, die komt uit een invloedrijke familie. En met Ralph Paynell wil je eigenlijk ook niet zollen.
Nee, en dat is het volgende probleem van een dergelijke jury. Er is geen scheiding van machten in het hele juridische systeem.
Maar wat wel interessant is, dit is een van de eerste rechtszaken die draait om de aanklacht petty treason. Heb je hier ooit van gehoord?
Nee.
Oké. Hier is geen officiële vertaling voor in het Nederlands. Maar dat komt trouwens omdat het een misdrijf is onder het middeleeuwse Engelse common law.
Ja.
Dat overigens trouwens deze specifieke erkenning van dit misdrijf tot 1828 nog gevoerd wordt. Maar dat terzijde. Dit is een vorm van moord waarbij het element van verraad de moord nog erger maakt dan een gewone moord. Gewone tussen aanhalingstekens. Onder petty treason valt een vrouw die haar man vermoordt, een clericus die zijn meerdere vermoordt,
mm-hmm,
een knecht of bedienend personeel dat zijn heer of vrouwen vermoordt of de vrouw van de meester.
Ja, ja.
Ook een poging tot moord van een vrouw op haar man, een knecht die de zegel van zijn meester vervalst, of een knecht die vreemd gaat met de vrouw of dochter van de meester wordt gezien als petty treason. En dit neigt bijna al naar hoogverraad. Het zit er net een leveltje onder.
En petty treason of petty treason?
Petty, denk ik dan.
Petty.
Zei ik het steeds verkeerd?
Petty.
Petty. Petty. Nou, het stamt af van het Franse petit.
Oké, okay. Ja, want je hebt petty in wat zeg maar, klein.
Het is een verfransing van een woord in dit geval.
Ja. Ja. Maar het neigt naar verraad.
Het is verraad. We beschouwen het als verraad. En de straffen zijn daarmee dus ook nog heftiger dan een reguliere moord.
Ja.
Een vrouw belandt op de brandstapel. Een man wordt publiekelijk naar de plek van executie getrokken en daar opgehangen. Dit werd ingevoerd in 1352, dus dat is een iets meer dan 20 jaar voordat dit gebeurt.
Ja.
En Maud en het personeel moeten dus ook wel hebben geweten wat er op het spel stond. En dat is denk ik wel een belangrijke factor om mee te nemen. In een scenario waarbij William vermoord zou zijn omdat hij zich misdroeg tegen het personeel, of tegen zijn vrouw. Want zelfs als je deze moord dan zou rechtvaardigen onder zelfverdediging of zelfbescherming, is de moord nog altijd petty treason.
Ja, ja.
En het is ook wel opvallend, want Maud verklaart in haar getuigenis helemaal niets over het gedrag van William. Niet tegen haar en ook niet tegen het personeel.
Nee, er is... Oké. Okay. Ja, dat is een interessante.
Ja. Uiteindelijk hebben we een vonnis. Op de aanklacht van het herbergen en helpen van moordverdachten wordt Ralph Pinnell vrijgesproken.
Hij wist van niets.
Op de aanklacht van moord op haar man wordt Maud Neville vrijgesproken. Vervolgens wordt ze aangeklaagd voor de medeplichtigheid van moord op haar man en het helpen van verdachten. Ook daarvoor wordt ze vrijgesproken.
Want ze zat in bed een boekje te lezen.
Ja, dus ze heeft helemaal niks doorgaan. Agatha Freire, later Lovell, wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord en krijgt hiervoor dus een gevangenisstraf. Maar zoals gezegd,
Ze ontsnapt.
We horen nooit meer iets van haar. De 9 personeelsleden die vluchten worden vogelvrij verklaard. 1 van hen krijgt later een pardon.
Okay.
Van de rest horen we nooit meer iets.
En dat pardon, komt dat van een genadeverzoek? Of?
Nee, een nieuwe heerser, geloof ik, was het weer.
Oh ja. Ja.
Een van de personeelsleden wordt vrijgesproken, dat is de rentmeester, want hij was niet in het huis en kon dus niet medeplichtig zijn aan de moord, zo oordeelt de jury.
Is dat onmogelijk?
Dat is onmogelijk, kan niet. Ik moet ook zeggen, in al deze theorieën komt hij verder niet naar voren.
Nee.
Hij had wel de sleutel van de slaapkamer, maar ja. Hij was daar niet. Agatha was daar wel, dus...
Als hij midden in de nacht een opmerking over rekeningen nodig had.
Ja, hij kwam gewoon 's ochtends weer op de thee, denk ik. Ja. Richard Gies, de schildknaap, en Robert Cook, de butler, worden allebei veroordeeld voor de moord op William Cantilupe. Hun veroordeling is opgetekend. The jurors came after being chosen and sworn in. And they say under oath that the said Richard Gies and Robert Cook, the butler, servants of the said William de Cantilupe, are guilty of the aforesaid felony and sedition. Therefore, they are to be drawn and hanged. Dat is precies dus de straf voor... Petty treason.
De butler.
En dat is ook wat er gebeurt. Ze worden publiekelijk naar de plaats van executie getrokken op een houten frame en daar opgehangen.
Dit moet ook bijna wel als je Maud vrijspreekt.
Ja, maar dat is eigenlijk niet uit te leggen.
Nee.
Dat ze vrijgesproken wordt.
Huh.
Ja. Ja, het enige wat we dan dus hebben is dat zij daarna hertrouwt met de sheriff.
Ja.
Die in eerste instantie haar arresteerde.
Oké, ik heb nog een theorie.
Oké, kom maar.
William, die heeft zeg maar gewoon ergens een random lichaam vandaan gehaald. Van iemand die hij neer heeft gestoken. In zijn kleren gehuld en hij is gevlucht naar Frankrijk.
Ha. Huh. Maar zouden ze dat niet doorhebben? Of omdat het lichaam dan al een beetje in ontbindende staat is?
Ja.
Maar waarom zou Maud dan dat verhaal ophangen? Dat kun je dan ook niet uitleggen.
Nee, behalve op het moment dat ze bang is voor vervolging. Wat toch gebeurt.
Ja, maar dan zeg je, mijn man is verdwenen, ik weet niet waar die is.
Ja.
Dan ga je niet zo'n verhaal ophangen.
Tenzij er mensen komen die zeggen, we hebben een lichaam gevonden.
Ja, dan zeg je, dan zeg je, goh, wat verdrietig. Ja, weet ik niet. Maar
als jij niet weet waar je man is en er wordt een lichaam gevonden waarvan mensen zeggen, dit is je man.
Ja.
En we verdenken jou.
Ja. Dan nog is het raar dat ze dit verhaal ophangt.
Ja.
Waar het sowieso heel veel gaat in.
Nou is het wel zo dat valse, ook, hoe heet dat? Opbiechten van de moord. Valse bekenning.
Ja.
Dat die veel voorkomen. Afhankelijk van de ondervraagvorm. Maar ik denk dat dit alsnog een compleet onrealistisch scenario is. Want waarom zou je zeg maar je naam achterlaten en naar Frankrijk vluchten zonder enig... Als je ook gewoon naar Frankrijk kan reizen, als je dat wil.
Ja.
Maar en ik vond het een grappig idee.
En ik denk dat niemand er geen haan naar had gekraaid.
Als hij gewoon was vertrokken.
Als hij gewoon was vertrokken, ja.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, dit verhaal is recentelijk breed uitgemeten in enkele artikelen en boeken. Het meest heldere overzicht van alle theorieën en schets van betrokken personen en dergelijke is geschreven door Melissa Julian Jones in haar boek Murder During the Hundred Years' War, The Curious Case of Sir William Cantelupe. En daar heb ik veel aan gehad. Het boek komt uit 2020 trouwens. En zij baseert zich op wat nieuwere theorieën van onder andere Frederik Pedersen. En dit is de man die denkt dat Nicholas' lichamelijke staat, die diagnose van,
ja,
die, van dat syndroom, zeg maar. Hij legt dan ook de link tussen de impotentie van Nicholas en daarmee de moord op William, die door dan een troebele relatie met de penaals en het feit dat hij zelf kinderloos is, dan aan zijn einde moet zijn gekomen, om wat voor reden dan ook. Hij heeft hier ook wat artikelen over geschreven, waaronder het prachtige Murder, Mayhem and a Very Small Penis.
Oh, wauw.
Ja. Ja, wat je op Academia kan lezen. Ik zal dat linken.
Ja.
Ja, het is een boeiend verhaal met heel veel kanten. Ik vind het heel interessant omdat het ook een inkijkje geeft in dit soort medische uitdagingen. En zeker in de Midden-Oosten maatschappij, waarbij dit eigenlijk echt niet acceptabel is. En wat we ook zien, waar dat toe leidt.
Ja. Ja, en hoe, want het is natuurlijk sowieso, je komt direct in het terrein van speculeren.
Ja.
Maar speculeren, dat kan je slecht doen en goed doen. En ik denk dat het hier goed gedaan wordt, dat je dus meerdere paden bekijkt. En dan wordt zo'n medische diagnose ook echt super interessant.
Ja. Ja,
je kan absoluut. Het nooit zeker weten, maar dat je, je gebruikt het uiteindelijk natuurlijk ook om inderdaad wat jij zegt, de medische omstandigheid in de tijd zelf te kunnen begrijpen en plaatsen.
Nou, en zeker omdat we gewoon dan hem zien in zijn, met alle karakteristieken van dat hij dus duidelijk niet een militaire carrière najaagt, dat hij andere mannen inzet om het vuile werk op te knappen en dat hij overlijdt in een stressvolle situatie, heel duidelijk. En dat je dat dan nog eens naast het feit legt dat zijn broer eigenlijk in eerste instantie gearresteerd wordt vanwege een potentiële arsenicumvergiftiging. Ja. En dat we nu weten dat die kenmerken van zo'n vergiftiging eigenlijk één op één hetzelfde zijn als wat je lichaam doet als je dit syndroom hebt.
Ja, precies.
Ja. Dus het is,
ik vond hem erg interessant. Ook omdat het inderdaad weer het Cluedo-gehalte heeft.
Het was toch de butler.
De echte whodunit en een butler inderdaad ook nog. Dat is echt bonuspunten.
Ja. Hoewel de butler zegt dat hij het niet heeft gedaan, maar ja.
Ja, dat zeggen ze allemaal.
Dat is wel waar, ja. Ja, ik hoop dat jij als luisteraar het ook leuk vond. Mocht je nog vragen hebben, laat het weten. Mocht je suggesties hebben voor een onderwerp, dat horen we dat natuurlijk ook graag.
Altijd leuk om te horen.
Zeker, en we zullen hier ook weer eens wat interessante beeldmateriaal bij verzamelen. Niet al te grafisch, beloof ik.
Ja.
Nee.
Oké. Nee, meer conventionele plaatjes.
Zeker. En verder is mij om te zeggen, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.